Ja, dit is voor mij ook even wennen. Ik heb nu een muziekje gemaakt dat aan het filmpje vastzit. En het filmpje dat gaat dan weer mee met het muziekje. En dan loopt het automatisch mee. Dus als je hier op start drukt, dan gaat alles in de studio automatisch. En dan hoef je alleen maar achter de microfoon te zitten en te zeggen: welkom bij een nieuwe Groovy Kind of Love met onder andere Maurice.
Hey, goedenavond.
Ik heb trouwens geen eindcontrole op mijn hoofd, dus ik ben heel benieuwd hoe dit klinkt on-air. Maar ik heb, ja, je ziet, het is te warm met die... Jij hebt wel een koptelefoon op, toch? Klinkt een beetje goed?
Klinkt uitstekend.
Nou, oké, dan houden we het daarbij. En Marjolein is natuurlijk in de studio.
Hola. Met koptelefoon. Waarom
je komt net uit de make-up.
Geknipt haar.
Ja. Nee, oh nee, dat heb ik zelf geknipt.
Oh, oké. Okay. Maar alsnog is het geknipt.
Ja, dank je.
Dat ziet je haar leuk zelf gedaan.
Ja, dus
het
zelf
klinkt
gedaan.
Toch niet helemaal goed of zo. En Mirjam zit op de Jitsi, jongens en meisjes. Het is weer compleet. En wat een tijd geleden dat wij elkaar voor het laatst in deze setting hebben gezien.
Ja, hè, we zijn even voor een vakantiebreak eruit geweest.
Ja.
Ja, dat moest ook wel eventjes, toch?
Nou, we wilden het wel door laten gaan. We hebben wel pogingen daartoe ondernomen. Maar toen die vakantie daar was, bleek het toch niet zo makkelijk.
Wij kwamen de dag van de uitzending volgens mij terug uit Engeland. En we moesten nog met een boot over. Weet ik nog. En er waren een heleboel problemen onderweg. En er was gedoe. En toen hadden we zoiets. Nou, ja, dit gaat misschien toch niet helemaal lukken om 9 uur in de studio te zitten. Maar het was wel een leuke vakantie, toch?
Het was wel heel leuk, zeker. Ja, was wat gedoe met Ares, die andere podcast.
Oh, met de...
Er was wat gedoe met een of ander kwetsbaarheidje, geloof ik.
Het is verwarrend. Ja, dat,
maar,
dat was de heenweg.
Dicht,
op de heenweg was... Ja, dat hebben wij dan weer natuurlijk. Dan gaan wij vertrekken. En dan zeggen mensen... Oh ja, er was iets van een belangrijk netwerk uitgeklapt. Heel de wereld lag plat door Microsoft. En op de boot, als hij vaart... We hebben in ieder geval geen winkels. Want kassa's natuurlijk super belangrijk allemaal. Dus ja, dat was een beetje het punt. De terugweg ging eigenlijk best wel soepel, maar het werd wel laat. Dus ja, ach. Hey, zullen we meteen eens even een rondje af? Ja, Maurice die heeft interessante dingen gedaan deze week, toch?
Interessante dingen? Oh, ik ben heel benieuwd wat voor interessante dingen ik gedaan heb. Nou, ik heb wel een leuk nieuwtje. Ja? Ik heb een aantal... dingen ingesproken. Waarvoor dank.
Ja, nou, hier in de studio natuurlijk.
Oh ja, hier. Ja. En dat is erg leuk. Voor de rest heb ik een bed gekocht wat te groot is.
dat is een verhaal. Dat
is echt een polybed, of niet?
Het is een polybed inderdaad. Hij is groter dan normaal. En ik denk, weet je wat, het paste precies naar boven toe, mijn vorige bed. Dus ik heb dat bed precies opgemeten. Oké, 40 centimeter hoog.
Dus voor mannen al snel is dit 20
centimeter. Ja, ik wil net zeggen, als dat 40 centimeter is, dan...
Nee, 40 centimeter, vervolgens een meter en een meter. Dus ik heb 2 bedden van een meter en dan volgens 2 meter 10 in de lengte. Dus dat bestel ik opnieuw. Dat is gewoon, dat ligt lekker, dat is allemaal goed. En je kan er met z'n 2 goed in liggen, maar ook met z'n 3. Dus ik denk, dat bed moet ik hebben. Dus ik bestel dat. En... helemaal niet bij nagedacht dat ik poten heb van 20 centimeter. En die had ik er afgeschroefd om het naar boven te krijgen.
Oh.
En nu heb ik een bed van 40 centimeter hoog... en niet 20 centimeter poot. Dat past er niet.
Dus dit bed is eigenlijk... die bokspring is 2 keer zo dik als wat je had. En, en bij die andere zaten daar nog poten onder, maar die konden eraf. Dus toen kon je het hoekje wel maken.
Ja.
En hier was hij gewoon te dik.
Ja,
hij past er niet in.
Ja, ik heb wel eens grotere dingen wat makkelijker weten te manoeuvreren. Maar zo'n bed is toch best wel lastig. Ja. Dus we hebben nu een raam en daar heb ik 3,5 centimeter speling. En dat was een uitdaging. Maar ik geef de praatstok graag even door. Want dit doet wel pijn, weet je.
Ja, dat vind ik juist leuk. Andere podcast. Oh nee, dus deze podcast.
SM.
Wat nu is de vraag? Staat dat nou nog steeds in je woonkamer, dat ding?
Ja.
Oké. Maar we gaan je helpen. Toch, als jij straks
heb je kettingzaag?
Met een liftje of zo. Ik heb ook een kettingzaag. Dat is helemaal niet, ik ben van de power tools.
Ja, dat heeft het.
Ik stond serieus met een bijl in mijn handen. Ik denk, ik hak die muur eruit. En dan draait hij gewoon door de muur heen. En gewoon een nieuw muurtje erin. Klaar. En,
nou ja, dat muurtje is niet... Nou. Het is niet een heel ingewikkeld. Het is gewoon een houten plaat. Dat muurtje is gewoon hout met op een framepje. Dus als je zou het eruit kunnen halen en dan de bocht maken en dan het muurtje even terugzetten. Maar dan moet je ook
het vervelende is, ik heb een draaiende trap. En dan heb je een muurtje onder en een muurtje boven. Dus er worden sowieso twee muurtjes die eruit moeten.
Dat weet ik niet. Boven, ja, dat kunnen we alleen maar testen door, zeg maar... weet je, laten we het raam proberen.
Eerst even die traplicht, 3,5 centimeter speling. Ik bedoel, dat is meer ruimte dan ik normaal heb in speling. Dus wat dat betreft moet het gaan lukken.
Oké. Nou, toppetje. Ja, ik vind het wel een kinky verhaal eigenlijk. Bed. Ja. Zullen we Mirjam even doen? Ik heb namelijk niks. ik heb namelijk niks. Wat een leuk truitje trouwens.
Dankjewel.
Ik wou het net ook zeggen. Ja, net alsof je een soort van semi-bondage een... daar hebt of zo.
Hij heeft ook een strekje op mijn rug.
Ah, hij is leuk. Wat leuk.
Ja. Ja, is leuk. Ik vind hem heerlijk zomers. En
ik wil er ook heen.
Ik zal eens kijken. Ik heb hem echt jaren geleden gekocht. Ik denk serieus dat ik het ding al 5 jaar of langer heb.
Oh ja.
Dus,
meer dan 14 jaar?
Nee, dat niet.
Oh, oké. Okay.
Dat niet.
Nee. Dat is een leuk dingetje.
Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou ja, ja, het is zomer, maar wij hebben eigenlijk een hele rustige zomer gehad.
Ah.
De kinderen waren hier 3 weken.
Dat gaat niet helpen.
Ja, ja,
dat
mijn lief is met hen
jammer verhaal.
Op vakantie geweest. En die lopen hier nu ook in huis rond. Dus dat
is
wel heel gezellig.
Ja,
ja, exact. Dus ja. We zijn wel even leuk geweest shoppen met z'n tweeën voor leuke dingen. Maar voor de rest nog niet heel veel plezier van gehad. Maar komende week gaan we met z'n tweetjes weg. En ik geloof dat we hebben het net even over gehad. Het is de eerste keer dat we samen weggaan zonder dat we ook naar een werkding of een conferentie of iets anders gaan.
De eerste keer like in de hele relatie?
Ja.
En hoe lang is dat?
Lang.
Holy shit.
Ik denk serieus, even denken. De eerste keer dat we samen ergens heen zijn geweest was omdat we misschien kaartjes hadden voor Top Gear. En dat was zelfs nog voordat we een relatie hadden. Maar toen waren we dus naar Londen omdat we niet zeker wisten of we op de reservelijst stonden of dat we kaartjes hadden. En dan weet je dat pas 2 dagen van tevoren. Dus dan moet je dan nog gaan boeken. Dus toen hebben we gezegd, we gaan gewoon. Ja, en echt alleen maar dat soort dingen. Dus dan naar plekken toe gaan. En dit was in 2011, denk ik. 2012, zoiets.
Oeh.
Dus ja, dat is eigenlijk wel voor het eerst dat we op vakantie gaan. Dus niet voor een familieding of whatever, maar gewoon voor ons.
Maar dit is dus volgende heel week, hè? Dus als ik nog eens een snoot plan krijg van, ik ga koffie doen in Deventer.
Dan zit Emma in ons huis.
Emma is ook gezellig. Dat is mijn blankie buddy, is dat?
Ja, hij is je blankie buddy.
Ja, mijn blankie buddy. Nee, dat is ook heel gezellig. Maar goed, ik kom natuurlijk ook een beetje voor jou. Dus dat doen we dan de week daarna alweer.
Ja,
het leuke is, dat is misschien mijn verhaaltje een beetje. Ik ben een heel klein verhaaltje. Ik ben de afgelopen weken heb ik masochistische dingen gedaan. Want ik heb per ongeluk ja gezegd tegen een conference. Waar ik mag trainingen verzorgen. En toen dacht ik, weet je, dat is misschien een heel goed idee om dan mijn bestaande training over cybersecurity, om die eventjes om die even op te frissen. En dat heeft geresulteerd in een compleet herschrijven van de cursus, maar er zit wel heel veel materiaal in nu. En het leuke is, je wordt er ook weer scherper van in je eigen materiaal. Ik zag jou net bijvoorbeeld over dat shoppen praten.
Mm-hmm.
En dat vertelde mij direct, dat is een heel stout speeltje geworden. Dat shoppen was in ieder geval...
Ik heb het wel globaal gehouden, maar dat valt eigenlijk best mee.
Je gaf een beetje een signaaltje af dat ik dacht, oké. Maar goed, dat is het enige pijnlijke dat ik heb gedaan. Ik heb niemand pijn gedaan. Ik heb misschien mezelf pijn gedaan. Door hier weer aan te... Nou, weken in de... dat valt ook wel mee.
Ik moet hier nog aan werken. Ik moet nog even.
Ik neem het wel serieus.
Ja.
Dat is heel goed.
Ja.
Je vindt het stiekem ook leuk. Dus het is niet echt. Het is niet alleen werk. Het is ook omdat je het leuk vindt om het te doen. Je doet het niet omdat het moet.
Nee. Ik heb nog een, dat was niet echt masochistisch bij design. Maar ik heb mezelf nog een keer pijn gedaan deze week. In de poging Maurice te helpen heb ik de bokspring op mijn poot laten vallen. Ja, dat was goed blauw.
Het bed is ook kinky, dus Marcel heeft hem ingewijd.
Hij is ingewijd. Nou, dat was mijn verhaaltje. Oh, Marjolein, hè?
Ja, ik heb geen evenementen bezocht in de afgelopen tijd. Maar ik zat wel te denken, hè, van misschien dat jullie daar dan ook wel een beeld bij hebben. In de vakantie loopt de timing altijd een beetje anders en je schema is anders. En als er kinderen in het spel zijn, nog meer. En dan kan het natuurlijk zo zijn dat je daardoor ook je partner meer of minder ziet. Dus hoe ervaren jullie dat tijdens de vakantieperiode?
Ja, gewoon plannen. Je hebt een agenda samen plannen. En dan kan je leuke polyactiviteiten plannen. Natuurlijk is er een stand...
Bijvoorbeeld, de een gaat op vakantie met zijn ene partner. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat je andere partner niet ziet. Ik zie bijvoorbeeld mijn partner altijd op de vrijdag. Mm-hmm. En we waren maar 8 dagen weg. Maar het begon op een vrijdag en het eindigt op een vrijdag. Dus toen hadden we ineens een tijd waarin we elkaar best wel eventjes niet zo heel veel zagen, bijvoorbeeld.
Ja, dat kan toch ook wel een keer gebeuren? Daar is niks mis mee.
Natuurlijk, maar ik dacht, hoe gaan andere mensen daarmee om, zeg maar?
Nou, ik was wel blij met deze vakantie. Ik heb mijn partner heel veel gezien.
Ja,
gewoon echt ontzettend veel, ja. Dus klagen hier.
Nee, precies. Nee.
Maar ja, goede vraag. Ja, misschien dat mensen in de chat... Er is natuurlijk een chat bij YouTube's. Daar kun je gewoon in meechatten en meekijken. Dus shout-out aan de mensen op YouTube trouwens. Leuk dat jullie zijn.
Hola, ik had al hola geroepen, maar ik sta nog een klein beetje... Oh, kijk. Hey, gezellig, Emma.
Ja. Right. Er was nog een dingetje. Er is geopperd door verschillende mensen... dat ze graag naar Groovy zouden luisteren... maar het niet kunnen verstaan. En daar viel eigenlijk meteen de suggestie bij... van kunnen jullie dit niet in het Engels doen? Die hele Groovy.
Het is niet Mirjam trouwens, die zit te hijgen op de achtergrond.
Oh, sorry.
Het zijn haar honden.
Is dat zo? Wordt er geheigd?
Ja, ik hoor het wel vrij duidelijk. Ja,
maar dat krijg je als je pindakaas in je gluif smeert... Dan krijg je dit soort dingen. Dus. Nou, nu moet je misschien even uitleggen... want anders gaan mensen echt hele rare dingen denken.
Ja, ik heb honden en om ze lekker bezig te houden tijdens de uitzending... heb ik er een speeltje bij gehaald. Want dat heeft gleufjes en daar kan je dan iets in stoppen. Smeerkaas, pindakaas, whatever.
Het wordt niet beter dus hoor, dit verhaal.
Pindakaas ingefrot. Met het idee, dan gaan ze daar lekker aan sabbelen, knabbelen, whatever. En dan zijn ze even zoet. Maar de grootste draak van de twee, die heeft besloten dat hij nu al op is... En die staat dus naast mij in mijn oor te hijgen... om te vertellen dat ze klaar is met de pindakaasding.
Ja, dus voor de duidelijkheid, het gaat om een hondenspeeltje. Waar
Well, everything's a dildo if you're brave enough.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar in dit geval...
Nope.
Ik heb even gevraagd of ze hem wil komen brengen. Dus dan kan ik hem even laten zien.
Voor de audioluisteraars is dit echt geweldig, volgens mij. Het is toch wel dat ze dan even de microfoon uitzetten. Zo van, ik zie daar zo... Goudvismodus. Goed, Engels dus. Engels bij de show. En dat kwam ook een beetje... Jij hebt ook international listeners, of niet?
Ja. Nou, onder andere de andere vriendin van mijn partner is Duitse. Ik heb heel veel vrienden in Duitsland zitten. Zij ook trouwens. Dus Half Gothic Berlijn weet van het bestaan van deze podcast.
Shout-out naar Half Gothic Berlijn.
Ja, maar dat kunnen ze dus nu niet verstaan. Maar de hashtag Other Podcast of hashtag The Other Podcast... is dus in bepaalde kringen in Berlijn een ding geworden.
Wat?
Ja, natuurlijk.
Ja, en toen zijn we hier beland.
Ja, ik bedoel, ze heeft ook een Angry Nerds trui, dus weet je.
Dingen gebeuren, zeg maar.
Ja.
Ik vraag me wel af, hè. Een collega van mij is net naar Berlijn verhuisd. Dan vraag ik me af of die ineens mijn podcast gaat vinden.
Ja, die gaat die vinden.
Uit te leggen op mijn werk, weet je.
Nee, helemaal niet.
Ja, hangt vanaf in welke kringen zij zit. En dit is ook zo'n ding, net als met feestjes en partijen. Als je elkaar daar tegenkomt, dan ben je toch al in die crowd.
Ja,
ik denk dat als je zeg maar over deze podcast gaat horen nu in Berlijn... dan zit je al in de crowd die dit kan waarderen. En dan mogen ze het ook weten ook.
Dat is ook wel zo, ja. Maar wat leuk, en sprechen ze ook Duits?
Nee, gaan we niet doen.
Niet?
Nee, dat gaan we wat? Zeker. Dat, God, dat, nee. Dat mag er weer niet.
Dankeschön.
Nein.
Ik zit nu in een Duitse appgroep en ik moet echt serieus elk derde bericht door Google Translate halen. Ik snap het niet.
Heb jij dat ook? Ik heb dat ook met Duitsers.
Nee.
Met Duits.
Nee, gewoon hardop schreeuwen. Dan begrijp je het vaak beter. Als je Duits hebt,
Ik heb een relatie gehad met een Duitser. En alsnog... Nope. Dat was gewoon in het Engels.
Ja, beter.
Ik heb Duitse roots, dus het ligt voor mij
wel. Ja, bij jou, als jij, wij zijn wel eens.
En zo,
we zijn wel eens in Duitsland en dan begint Marjolein even bij zo'n kassa of zo. Ja, dat is toch wel leuk. Ja, ik spreek het helemaal überhaupt niet.
Dus, ja. Maar of wij het in het Engels willen doen.
Oh, Engels.
Ik vind het wel even een puntje. Want we hebben natuurlijk Groovy Kind of Love, is een Engelse titel en we doen het in het Nederlands. Ja. Als we het dan in het Engels gaan doen, vind ik dat een Nederlands titel moet hebben.
Ja.
Nee, ben ik het niet mee eens.
Een funky liefdestype. Of zo. Nee, dat gaat hem niet worden, ben ik bang.
Nee.
Maar dat is, we kunnen dat natuurlijk eens testen voor een keertje of zo.
Ja, ik ben wel voor een test. Ja, why not? Ja.
Why not? Je begint gelijk.
Pun intended.
Ja, pun intended. Maar ik denk dat we vandaag de handjes meer dan vol hebben. Want het onderwerp, als ik het zo even mag, in twee woorden mag... drie woorden mag beschrijven, is zwaar maar waar. Mm-hmm. En het is ook weer... Kennen jullie synchroniciteit? Ik krijg er altijd jeuk van.
Oh, nee, dat
synchroniciteit, het had zo moeten zijn, het universum. Vanmiddag moest ik naar de play. En dat was niet zo'n gewoon bij de kroeg. Nee, dit wordt geen
goor. I don't need details.
Dit wordt geen goor verhaal. Maar dan heb je in de kroeg heb je van die pisbakken. En dan, ja, oké. En daar hing dus een postertje. En er hangt altijd de nieuwe cd van Nico Landers of zo. Of wat dat soort gelul. Maar uitgerekend vandaag, en voor de eerste keer in fucking 40 jaar dat ik daar kom, hing er een postertje met dit onderwerp. Voor de pisbak.
Oké.
Op de mannenplay, dat vond ik dan wel weer bijzonder.
Laat je het nu aan de YouTube zien? Of dit onderwerp gewoon...
Stuur het even door.
Nee,
zet
we
het op
kunnen
Facebook.
Dat wel vertellen natuurlijk. Maar ik ga het plaatje even doorsturen.
Dan zet ik dat op de Facebook.
Ik heb het plaatje toch doorgestuurd. Want volgens mij
heb ik het plaatje
doorgestuurd. Dat in de Groovy groep kunnen doen.
Ik ga dat even online zetten.
Zo. Maar goed, jij hebt hem aangedragen, hè?
Ja, een beetje. Tenminste, ik hoorde in mijn omgeving wat geluiden waarbij ik hieraan moest denken. En ik heb daar zelf ook wat ervaring mee. En het gaat eigenlijk over... Hoe zal ik het zeggen? De facto gaat het eigenlijk echt over gaslighting, maar misschien ook wel meer over psychologische mishandeling in het algemeen.
Wacht even. Ik vind gaslighting altijd een beetje een lastige term. Kunnen we eventjes uitleggen wat dat nou precies is?
Er is ooit een film geweest, en dan moet ik even opzoeken wanneer, maar volgens mij 1947. Gewoon echt uit mijn hoofd.
Toen had je nog gaslicht op straat.
Sorry, 1944.
Ja.
En daar waren de lichten nog op gas. En het verhaal gaat dat er is een vent, en die zat elke keer op zolder stiekeme dingen te doen. En dat wilde hij verbergen voor zijn vrouw. Er zit er achter nog veel donkerder. Ze had een lijk verstopt op zolder. Maar goed, ik heb de film nog nooit gezien. Maar elke keer dat hij daar bezig was, dan deed hij het licht daar aan. En dat was een gaslicht. Dus op het moment dat er dan in de rest van het huis ook een lamp aan stond, had hij ineens minder druk en werd hij dimmer. Die dame, die zegt tegen hem van joh, het licht wordt steeds dim. En hij zegt, nee, dat is niet waar. En de term gaslighting komt uit die film. En het gaat er dus over dat iemand jou laat twijfelen aan je eigen beleving. Aan je eigen herinneringen. Aan feiten waarvan je weet dat ze zijn gebeurd. En ik heb dat zelf meegemaakt in een relatie waarbij mijn toenmalige partner steeds meer leugens ging vertellen om maar te zorgen dat ik meer mee ging doen aan wat hij graag wilde dat ik deed. En dat ging over het opbiechten van geheimen of whatever. En dan bleef hij maar herhalen dat ik dingen al had gezegd. Dus dat ik alleen maar even toe hoefde te geven hoe het nou precies zat. En het uit
een smerig trucje. Je ziet dat wel eens in politieverhoren. Hè? Ja, Harry heeft al gesproken.
Ja, maar dan is over mij. Ja. Dus dat ik het al zou hebben gezegd. Ja. En dan begon ik dusdanig hard aan mezelf te twijfelen. En in mijn geval, dat ik eigenlijk niet meer zeker wist of ik dan iets had gezegd wat erop leek, maar dat ik het, dat hij het verkeerd begrepen had, of dat ik dat alleen even uit. Dus het, je gaat steeds meer twijfelen aan wat je kan herinneren. En misschien herinner ik het me wel verkeerd. En ga zo maar door. Dus dat is, het is een hele slippery slope. En het is een hele manipulatieve manier.
Ik kan me ook voorstellen dat je misschien wel het slachtoffer bent van gaslighting, maar dat je dat dus aanvankelijk helemaal niet door hebt.
Ik had het ook helemaal niet door. Het was eigenlijk pas nadat ik weg was, dat al die stukjes op zijn plek gingen vallen met, ja, maar dit klopte gewoon helemaal niet. En dat heeft me wel 3 jaar therapie gekost om daar een beetje weer mijn vertrouwen in mensen terug te krijgen. Want ik was panisch geworden voor alles en iedereen. En dat had ook iets te maken met hoe hij met dingen omging. Want hij gaf mij het gevoel dat hij de enige was die ik kon vertrouwen. En dat is ook een onderdeel daarvan.
Dat is een beetje een psychopatentrekje, is dat, hè? Je isoleren van je ja, omgeving. Absoluut. En dan gewoon zo, absoluut. Ja, maar ik ben de enige die het goed met je voor heb. En ga dan nou niet meer met die om. En ik weet het, hè. Je ziet het in deze wereld ook, hè. Nou, we zijn poly, hartstikke goed. Maar ja, voorlopig maar eventjes met elkaar dan. Want New Relation Energy. En,
oh, het ja, is echt heel... Het is precies wat hij deed. Inderdaad.
Ja, nou, dat dus, ja.
Ja.
Ja, ik vind dat wel gevaarlijk gedrag.
Ja.
Maar je ziet het wel eens gebeuren. En soms misschien met de beste intenties. Hè? Dat je denkt, well, okay, ja, tuurlijk. Allemaal nieuw, hartstikke tof. Hm. Maar wel een beetje link.
Ja, absoluut. En ik ben er echt heel erg van geschrokken hoe makkelijk het voor mij was om in die valkuil te vallen. Er zit een beetje, hoe heet het ook weer, een... cost analysis fallacy, geloof ik. Van op een gegeven moment heb je vrij veel geïnvesteerd in die relatie en wil je dat ook niet kwijt. Dus dan ga je meer doen.
Oh, dat is een sunk cost fallacy, is dat?
Dat was het woord. Ja, dat was
nog een keer de term.
Sunk cost fallacy. Dat betekent, kan ik nog wel terug? We hebben dat bijvoorbeeld bij de Noord-Zuidlijn gezien. Miljoenen en miljoenen en miljoenen over de balk geflikkerd. Ja. En toen zei de aannemer, ja, je moet meer hebben. We kunnen het gat ook weer dichtgooien, wat jij wil. En dan ga je van, heeft het nog zin om hiermee te stoppen? Ben ik niet te ver erin?
Ja, dat was in mijn geval ook zo, dat ik... steeds meer moeite ging doen om hem te laten zien dat ik serieus was over die relatie en met hem verder wilde. Maar dat er wat hem betreft... het is niet dat niets goed genoeg was. Maar ik was niet goed genoeg. Ik was de hele tijd niet goed genoeg en ik deed alles fout. Dus ik was de schuldige dat hij dacht dat ik vreemd ging, omdat ik hem niet genoeg het gevoel gaf dat ik niet vreemd ging.
Ja, dat was niet zijn paranoia verder of zo.
Nee. Dus het lag aan mij. Schuld, ja. En het lag aan dat ik vrienden had. Gewoon mannelijke vrienden, collega's met wie ik goed om kon gaan. Daar lag het aan.
Hoe
dat
durf
hij
je
dacht
ook?
Dat ik waarschijnlijk vreemd zou gaan. Ja. Dus het was mijn schuld dat hij dat dacht. Vervolgens stak ik dus meer energie in die relatie om hem te laten zien dat hij de moeite waard was voor mij. En dat ik, dat hij belangrijk was. Ik heb dingen gemaakt voor hem, voor zijn familie. Ik breide toen heel veel. Ja, dat is gewoon echt, er zit 80 tot 100, nou, zeg dat er 200 uur werk in zat in mijn pogingen om te laten zien dat hij de moeite waard was.
Ja, ik heb echt hele mooie dingen die trui van je oma, daar zit een hoop liefde in. Ja,
ja, maar vervolgens werd ik dus wel geprezen voor de dingen die ik volgens hem goed deed. Maar dat waren achteraf gezien eigenlijk alleen de dingen waar hij wat aan had. Ik kon goed koken en ik kookte voor hem. Dat deed ik dan goed. Maar alles wat ik aan sociaal leven of vrienden of wat dan ook had, dat deed ik fout. En mijn hobby's waren eigenlijk, was ik ook niet de moeite waard om dat die dingen bestonden of zo. Dus ik werd structureel afgebroken op alles wat hij niet wenselijk achtte. Maar dan kreeg ik toch weer een kruimeltje positiviteit en een schouderklopje voor mijn goede gedrag. Op het moment dat er dus iets was waar hij iets aan had. Namelijk dat het eten op hem stond te wachten. Of dat ik iets voor zijn familie had gedaan of zo. En dat maakt het nog lastiger om iemand als negatief te zien. Want ze zijn niet alleen negatief en ze waarderen je toch ook. Dus dat was...
Ja, het is een techniek die veel voorkomt, hè? Afbreken om daarna weer op te bouwen. Maar dat opbouwen, dat heb jij dus in de hand. Dus je gaat iemand inderdaad psychisch afbreken en daarna bouw je op naar jouw voorwaarden.
Ja.
Dit is ook in de social engineering komt dit dus heel veel voor. Bij de evil variant, wat we manipulatie noemen. Beïnvloeding is dan de positieve variant. Wat ik zou aanraden. Het heet niet voor niks een sunk cost fallacy. Het is een denkfout. Ook als je bijvoorbeeld dit een ding wat je heel vaak leest, als ze dit uitleggen, is je gaat de bioscoop en de film is kut. Is echt kut. En je zit daar net na de pauze en je overweegt van ik heb wel het kaartje betaald. En, die film is wel kut, ja. Ja, maar dat kaartje, ja, ik ben er nou toch en ik heb een popcorn nog. En, ja, maar het is wel een kutfilm. En dan loop er gewoon uit. Weet je, de fallacy is dat je te veel gaat zitten in wat het dan al gekost heeft. En niet stilstaat daardoor bij wat het nog gaat kosten. Ja. Of psychologisch, of financieel, of op een ander vlak.
En dat is heel lastig. En in het geval van een film vind ik me eigenlijk nog simpeler. Want ik kijk tegenwoordig naar mijn eigen tijd als wat is mijn tijd waard?
Ja.
Want die film kost mij niet alleen het kaartje, die kost mij ook mijn tijd. En toen ik nog gewoon consultancy deed, dan was ik, een raar tarief, op een gegeven moment €203 per uur. Nou ja, is die film mij dat waard? Nee, dan ga ik gewoon weg.
Ja.
En ik zit niet altijd overal voor €203 per uur, maar ik denk dat meer mensen daarnaar zouden kunnen kijken. Maar op het moment dat het over een relatie gaat, dan is dat eigenlijk nog een lastigere afweging, vind ik zelf. Want je kijkt niet alleen naar het nu of de toekomst, maar je moet ook loslaten welke plannen je ooit had voor de toekomst, waar je nog aan vasthield. Dus alle toekomstige... Hij heeft op een gegeven moment... en dat heeft een andere partner daarvoor ook gedaan, gezegd... Ja, maar als je het nu uitmaakt, dan kan je toch nooit meer iemand vinden om kinderen mee te krijgen, want je wordt te oud.
Gewoon
letterlijk.
Je bent al 23, hoe durf je?
Ik bedoel, ik was toen 80 in de 30, geloof ik.
Ja.
Maar dat is inderdaad ook iets wat op een gegeven moment een beetje in die sunk cost fallacy gaat zitten. Want je hebt die toekomst waar je dus aan gebouwd hebt, en waar je naartoe geleefd hebt, die moet je op een gegeven moment gewoon loslaten. En dat is heel lastig.
Ja. Het mechanisme dat daarachter zit. En, ik zit zo in mijn lezing, in mijn training. Dat is echt super tof.
Blijf op post, hoor. Het staat inmiddels allemaal op Facebook.
Het mechanisme dat daarachter zit is dat mensen banger zijn voor verlies dan dat ze enthousiast worden van mogelijke winst. En daar zit gewoon een disbalans in.
Ja.
Dus die angst die gaat het winnen, omdat die heel erg in het primaire deel van je hersenen zit. Mm-hmm. En mensen zijn sowieso geen logische wezens. Wij zijn 85, 90, misschien wel 95% onbewust bezig.
Ja.
En dat stukje ego, dat heb je opgebouwd in 20, 30, 40, 50 jaar. En daar kun je niet meer zoveel aan veranderen. En buiten dat zit dat in je onbewuste beleving. Dus je kan het niet eens bereiken. En dat is hartstikke lastig.
Ja.
Ja, dat?
Ja.
Nou, lekker dan. Hey, ja. Wat zou je nou zeggen tegen iemand die dit nu herkent? En zegt van dat zou dus bij mij aan de hand kunnen zijn.
Het is een beetje een geladen woord in deze podcast, maar ik zou denken aan het woord rode vlag.
Oh, ja.
Als je Even kijken. Er is een artikel geweest. En het is een ouder artikel in Psychology Today. En die heb ik er nu ook even bij gepakt. Want ik wist dat we het hierover gingen hebben. En die hebben het over de 11 red flags of gaslighting in a relationship. En het is een heel interessant artikel. Ik zal even een linkje ook naar Marjolein sturen. En die zegt eigenlijk wat de punten zijn waar je op kan letten. Het gaat erover dat ze tegen je liegen. Dat ze zeggen dat ze iets nooit gezegd hebben. Zelfs al heb je bewijs of al weet je het heel erg zeker. Ze gebruiken wat dicht bij jou staat. Wat belangrijk is voor jouw zelfbeeld als ammunitie. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn van je bent weinig waard, want je hebt die keuzes gemaakt die hiertoe geleid hebben en dat is helemaal niet waardevol. Of niet zo waardevol als dat jij denkt. Het gaat over een langere periode. Dus het is niet, het gebeurt allemaal in een weekje, maar het wordt steeds meer over een langere periode. Een van de allerbelangrijkste in mijn ogen is dat hun handelen niet past bij wat ze zeggen. Dus kijk vooral naar wat ze doen in plaats van wat ze zeggen. Dat is een hele belangrijke. Er staat in dat artikel ook dat ze they throw in positive reinforcement to confuse you. En dat zijn een beetje die kruimeltjes positiviteit waar ik het over had. Dus de balans tussen negatief en positief. En dan vaak in mijn optiek is het positieve komt na een negatief ding. Dus het is niet zozeer je excuses aanbieden of echt oprecht menen dat je fouten hebt gemaakt in een ruzie, maar na die ruzie toch zeggen dat je misschien toch niet zo heel slecht was. Ze weten dat jouw verwarring jou minder in staat stelt om je te wapenen tegen hun tactieken. Er is een hoop projectie. Dus als zij iets doen of willen doen, beschuldigen ze jou daarvan. Dat kan zijn iemand die zich onzeker voelt over zijn uiterlijk zal jou beschuldigen, of niet beschuldigen, maar zal jouw uiterlijk aanvallen. Iemand die zelf nadenkt over vreemdgaan of die vreemdgaat, zal jou beschuldigen van vreemdgaan.
Dat is een beetje gewoon zoals de waard is vertrouwd in je gasten, toch?
Ja, nou, absoluut. Dan heb je ook nog dat ze anderen vertellen dat jij gek bent. Dat heb ik ook van dichtbij meegemaakt.
Oeh, die is wel nasty.
Ze stoken andere mensen tegen jou op. En als laatste is ze vertellen jou dat die andere mensen niet te vertrouwen zijn of liegen. Dus daar wordt een heleboel distance. Daar wordt een heleboel
afstand geschapen, ja.
Ja, de afstand geschapen, er wordt geïsoleerd inderdaad. Dat is een mooi woord dat je eerder gebruikte. Dus als je een van die dingen herkent, ga dan vooral na van voel ik mij prettig bij deze relatie? Is dit iemand die waar ik me altijd prettiger en veilig bij voel? Want voor mij, op het moment dat ik me niet veilig bij iemand voel, is dat een rode vlag. En naar die rode vlaggen zou je moeten luisteren. Nou kwam dus Marcel toevallig vandaag met een poster.
Welke Marcel? Ik?
Ja, jij.
Ja, want er is nog een Marcel.
Twijfel je? Ja, dat weet ik, maar daar heb ik het nu niet over. Twijfel je aan het gedrag van je partner? Bel anoniem voor steun of advies met een telefoonnummer erbij. Dat was de poster in het toilet. Maar ja, ik ken deze hele website of personen, whatever, niet. En dat is www.isditliefde.nl met een telefoonnummer 088-234-2450. Dus ik zou zeggen, bel zo iemand. En bespreek alles met je vrienden. Als het gebeurd is, bespreek het met je vrienden. Want op het moment dat jij aan jezelf gaat twijfelen, kan jij ten eerste het beter onthouden als je het al hebt besproken. Als je het opschrijft in een dagboek of wat dan ook, kan je het zelfs nog beter onthouden, blijkt uit onderzoek. Dus zorg dat je documenteert wat er gebeurt of wat je niet vertrouwt. En op het moment dat je dus twijfelt aan jezelf, kan je dat gaan nalezen in de chats met je vrienden of je kan het navragen bij je vrienden. Het bijkomende voordeel van het aan je vrienden vertellen is dat het makkelijker is voor hen om iets te herkennen en te zeggen, hey joh, luister, dit is een beetje, dit klopt niet met wat hij vorige week zei of wat ze een maand geleden heeft gedaan. Dus zij kunnen jou dan ook beter helpen. Maar het is niet een makkelijk ding om het aan mensen te vertellen. Ik weet nog dat ik me doodschaamde. En dan ben ik redelijk hoog opgeleid, goed inkomen, goede baan op dat moment als consultant, hartstikke leuk leven. En ik schaamde me dood.
Misschien wel extra, hè? Omdat je in die positie zit en denkt van, jezus, is dit mij nou
overkomen? Er zit een flinke, dit kan mij toch niet overkomen, zit er ook bij. Maar ja, het is wel, het is heel lastig om daaruit te komen als je helemaal in je eentje bent. En ik heb het geluk dat ik hele goede vrienden om me heen had op dat moment. Sorry, en hondenspeeltjes. Maar ik had hele goede vrienden om mij heen op dat moment die mij echt heel erg hebben geholpen om weer rust te vinden. Want ik was panisch dat hij langs zou komen, dat hij een kopie van mijn sleutels zou hebben gemaakt. Aan de ene kant wilde ik mijn sloten wisselen om te zorgen dat hij er niet meer in kon. Aan de andere kant wilde ik hem niet de macht over mijn leven geven om de sloten te wisselen. In mijn specifieke geval heeft mijn toenmalige partner heeft meerdere keren ingebroken, gebruik gemaakt van de unlockcode van mijn telefoon om te controleren of ik vreemd ging. En daarbij heeft hij gesprekken gelezen die niet voor hem bestemd waren, die mensen mij in vertrouwen hebben verteld. En er zaten ook wel stukken over hem bij die ik niet per se voor hem bedoeld had, maar whatever. Maar de dingen die hij dus heeft gelezen en over mijn vrienden, dat die hem geen kut aangingen. Ja, daar schaam ik me nog steeds voor dat is gebeurd. En hij deed alles om dat goed te praten. En ja, maar die en die deed dat ook bij zijn partner. Dus dan is het oké. Okay. En ja, dat is zo freaking krom. Maar op dat moment zit je in die relatie en denk je, ja, het zal wel aan mij liggen. Want ik heb hem de indruk gegeven dat nodig was.
Nou, ik herinner me ook nog een relatie van lang geleden waar zij werd afgeluisterd door haar toenmalige partner. Dat was nasty.
Ja.
Dan moest je heel erg oppassen als je daarmee in gesprek was. Want misschien lag er wel ergens een opnameapparaatje. En dat is zo bizar om daarbij stil te staan.
Ja.
Dus het is een heftig ding. In ieder geval niet voor schamen.
Nee.
En je ziet toch dat mensen die hoog opgeleid zijn of die denken van, nou ja, maar ik sta er toch, dat kan mij niet gebeuren. Dat die daar ook gewoon voor vallen en intrappen. Of het gebeurt je gewoon. Maar moeilijker die stap nemen, omdat ze toch denken van, ja, maar ik niet, toch?
Ja.
En daar moet je overheen dus.
We hebben het nu over partners, maar dit zijn niet alleen partners. Dit gebeurt ook door familieleden, ouders, ik neem aan ook kinderen, broers, zussen, collega's, bazen met name, managers, die bepaalde rollen vervullen. Dus het kan echt van heel erg veel verschillende kanten komen. Dit gaat niet alleen over de partners of je vriend, vriendin, whatever. Maar het kunnen ook gewone vrienden of vriendinnen zijn die iets te winnen hebben of die gewoon jou niet willen delen, om welke reden dan ook. En er zit er nog een kleine addendum in. Er zijn twee typen gaslighters, volgens mij. Namelijk die het wel en die het niet doorhebben. Er zijn de gaslighters die alle boeken erop naslaan. Dus zoals How to Win Friends and Influence People.
En dat is nog een redelijk positief boek. Maar je
ja,
hebt
maar
ook,
de 48 Laws of Power.
Ja, die hele dark psychology range.
Ja,
die
psychology
is, dat
psychology of persuasion.
Gewoon,
als
zijn,
je die boeken gaat lezen en je gaat dat actief gebruiken, dan hebben we het vaker over cult leaders. Dan krijg je een situatie waar iemand dus al die dingen bewust kan doen.
Mag ik even een disclaimertje, hè? Ik lees die boeken daadwerkelijk allemaal. Mm-hmm. En ik gebruik het ook. Maar ik ben een trained professional. En dat doe ik ook alleen maar binnen geldende afspraken van een heel mooi contract. Of in een situatie waarin ik mensen leer hoe dit werkt. Om beter zichzelf te kunnen verdedigen. Dus ja, alleen het lezen van de boeken is misschien...
Nee, natuurlijk. Maar wat ik wil aangeven, er is dus nog een ander type gaslighter die eigenlijk niet helemaal doorheeft wat hij aan het doen is. Die dat niet bewust op zoek is naar die technieken, maar die misschien gewoon geleerd heeft dat dat is wat werkt om het uiteindelijke doel, namelijk controle, om dat te bewerkstelligen.
Kun je dit per ongeluk doen, denk je?
Ik denk het wel. Ik denk dat op het moment dat... ik weet niet of jullie dat weten, maar ik doe iets aan hondentraining en ik ben dus heel erg diep in de leertheorie en een stukje psychologie zit er ook wel bij. En je moet ook met mensen praten vooral. Dat is jammer. Maar als je dus de reinforcement krijgt, je hebt 4 leerkwadranten, de positive en negative en de reinforcement. En die andere is dat je het niet meer doet. Dus je kan iets toevoegen of iets wegnemen en dan wordt het gedrag meer of minder. Als jij dus...
Carrot and stick theorie of zit het ongeveer, ver vandaan?
Ja, het is meer dat je elke keer dat je iets goeds doet, krijg je een stukje wortel. En dan ga je dus vanzelf vaker dat goede gedrag doen. Ja. Maar dat geldt ook voor negatief gedrag. Elke keer dat mijn hond blaft, geef ik er een snoepje om er weg te sturen. Dus dan gooi ik een snoepje naar de andere kant. Dan kan ze gaan blaffen om te zorgen dat ik dat snoepje ga gooien. Dat is een optie. Er zijn meerdere redenen om te blaffen, hoor. Maar op het moment dat iemand dus onbewust gaat gaslighten, denk ik, kan dat ook komen omdat hij doorheeft dat hij een keer zich klem had geluld. En als ik dan deze techniek ongeveer toepas, kom ik daar weer uit. Dus dan ga je vanzelf vaker die techniek toepassen voor minder en minder grote klemlulacties of whatever, omdat dat is wat werkt. En ik kan me voorstellen dat je daar langzaam inrolt als dat is wat voor jou werkt. Ja. En er niemand stop zegt en jezelf ook niet doorhebt dat wat je aan het doen bent manipulatief is. Maar dan moet je dus wel niet doorhebben dat wat je doet eigenlijk niet door de beugel kan.
Okay.
En dat is een beetje een vraagstuk van ja, is het ethisch verantwoord om zo met iemand om te gaan of om die leugentjes voor eigen bestwil of whatever het mee begint?
Over het algemeen niet, maar dit is natuurlijk komt ook voort uit ik wil niet gepakt worden. Hè? Daar zie je de meeste die jokken. En nog een stukje theorie dan misschien, dat kan op 3 manieren. Er zijn echt maar 3 manieren om te liegen. En dat veel mensen denken dat het veel complexer is dan dat, maar het zijn echt maar 3. Je kan liegen in commissie. Hè? Dus ik ben een grasparkiet. Ja, dat is gewoon niet waar. Dat kunnen jullie zien, dat kun je controleren. Nou, dat gelul. Dat is liegen in commissie. Dat is de eerste soort. De tweede is liegen door omissie. Dus je laat belangrijke details weg. Hè? Denk bijvoorbeeld aan de timeshare-acties in de jaren 90... waar je een huisje kon kopen ergens in een Costa. Hartstikke tof. Alleen stond in de kleine lettertjes dat je eigenlijk met nog 7 anderen kocht en dat je er maar een tijdslot gebruik van mocht maken per jaar.
Ja. En meestal de derde week van november of zo.
Ja, zoiets. En dan heb je nog liegen met beïnvloeding. Liegens door beïnvloeding. En liegen met beïnvloeding is eigenlijk dat je gewoon de situatie zo shaped dat mensen denken, ja, Oké, die leugen, dat verhaal, dat kan niet bestaan in deze omgeving. Dus dan begint iemand bijvoorbeeld over, joh, wat denk jij nou dat mijn kerk daarvan zou vinden, hè, als ik dat zou doen? Denk je nou werkelijk, of man, denk je dat ik ga lopen stelen 2 weken voor mijn pensioen? Ik zou wel gek zijn. Dat je denkt, ja, goed argument. Inderdaad, Hè? En eigenlijk zeg je nou net niks. Maar je gooit een soort rookgordijn. En die zijn, als je weet waar je op moet letten. De theorie zei altijd, die influence-leugens, die zijn het moeilijkst te spotten. Ik vind dat niet. Als je weet waar je op moet letten, dan herken je gewoon het rookgordijn. Dan weet je dat je die kant op door moet vragen of onderzoeken. Ik denk dat de omissie-variant de moeilijkste is om te spotten. Want je weet gewoon niet wat je niet weet.
Ja.
Dus in de cursus heb ik daar allemaal mooie tips voor opgeschreven. Dus wil je meer, dinsdag en woensdag sta ik in de Meervaart in Amsterdam. Dus dat, reclame. Nee, maar goed. Ik denk dat dit allemaal met elkaar te maken heeft. Mensen die nasty shit met andere mensen uithalen.
Ja, je had net een stukje over als je eenmaal in die relatie zit, waarom je dat niet zo afbreekt, omdat je heel veel tijd en energie erin gestoken hebt. Er is een hele bekende marktdeskundige, Rory Sutherland, ik weet niet of ik het goed uitspreek, en die heeft een hele leuke analogie ervoor. Je hebt een heleboel mensen die gaan eten bij de McDonald's. En dat is niet omdat McDonald's het allerbeste restaurant is, maar het is zeker weten niet het allerslechtste restaurant. En je weet altijd, als je iets bij McDonald's bestelt, het is altijd, het is altijd goed. Het is 6,5, het is altijd goed. Ja. Vette bek, honger is gestild, klaar.
Nou, ik was gisteren bij de McDonald's. Ik heb 13 minuten op mijn eten moeten wachten en ik had haast. Ik was
dat is geen fastfood, hè?
Nee, ging echt, dat ga ik niet nog een keer doen.
Ik vind ook McDonald's, die noemt zichzelf een restaurant. Maar als ik een restaurant in mijn gedachten heb, dan denk ik aan bestek, vork en ober. Nou ja, dat zijn net een paar dingen die je niet hebt bij McDonald's. Terugkomend op Rory Sutherland, die zegt dus, waarom gaan zoveel mensen eten bij de McDonald's? Omdat de slechtste McDonald's is nog altijd een 6,5. Dat wil zeggen dat je altijd gegarandeerd iets hebt wat niet helemaal kut is.
Ja, maar de beste McDonald's is ook een 6,5.
Dan weet je dus precies waar je aan toe bent. En er zijn een heleboel mensen die vinden het fijn om te weten van, dit heb ik. En ik denk dat daarin ook die mensen die dus gaslighten of een andere vorm van een abusive relationship starten, dat die dus daar gebruik van maken, denk ik.
Wat bedoel je dan? Dat die zichzelf op dat stukje zetten? Zo van, nou, ik ben een 6,5, maar ja, jij kan toch geen 7.
Oh, jij
geen
kan
8.
Toch niet beter krijgen? Dat is wel een bekend ding van gaslighters. En dat heeft het sowieso volgens mij in alle relaties waar huiselijk geweld in voorkomt, et cetera. Jij kan toch niks beters krijgen, is echt een hele bekende om mensen onder de duim te houden. En die heb ik ook naar mijn hoofd toegekregen, inderdaad. En dat heeft ook weer te maken met het negatieve beeld schetsen van het slachtoffer. En het dus structureel afbreken van je eigen waarde, wat daarbij hoort.
Ik kijk even naar Marjolein, want die horen we de hele show al niet. Je zit echt heel geboeid te luisteren, volgens mij.
Ja, dat wel. En ik ben even de Facebookpagina aan het bijwerken.
Oh, je zit lekker de socials.
Met een aantal zaken die hier voorbij zijn gekomen. Zoals, wat is gaslighting? Wat zijn de rode vlaggen voor gaslighting?
Ja. Dan heb
en
ik trouwens
wat is de sunk cost fallacy?
Ja. Ja, dan heb ik trouwens ook nog een hele leuke YouTube voor je. Dat is een superleuk kanaal sowieso. Het heet Cinema Therapy. Het is een licensed therapist en een filmmaker die dat samen doen. En die hebben ook een aflevering gedaan, hele tijd geleden, over de film Rapunzel. En hoe de moederfiguur in dat verhaal, in de Disney-film, de Rapunzel dus gaslight. Sorry voor
God. Dat is ook een goed voorbeeld, inderdaad. Daar zie je dat ook gebeuren.
Ja, zeker.
En wat ik me van die aflevering kan herinneren, is dat Gothel heette ze, geloof ik, die moeder. Dat die 11 voor 11 was op de 11 Red Flags of Gaslighting.
Oh, wow.
Artikel van Stephanie A. Sarkis. Dat is een psychologie dokter. Dus ja, die is wel erg leuk. Ik zal even kijken of ik de link ergens kan vinden.
Het zou ook zomaar kunnen dat de schrijvers van die film de top 11 gaslighting dingen hebben gepakt en gewoon dat karakter erop hebben geschreven. Zo van, oké, we moeten iemand hebben die 1, dit, 2, dat. Dat, dat zou
ik verwachten. Tangled trouwens, dat wist ik niet eens.
Tangled, ja, dat is de moderne weergave van Rapunzel.
Ja, dat weet ik wel, want ik heb zo'n kleintje rondwandelen.
Met de koekenpan is dat, toch?
Ja.
Oh, die chameleon is zo leuk. Oh, moet je kijken. Leuk. Daar gaan die kinderen ook echt helemaal stuk op. Die chameleon en het paard, dat zijn echt... Oh, ik ga het niet vertellen, maar de chameleon en het paard.
Ik ga hem geloof ik nog een keer kijken als ik even niks te doen heb.
En dat haar.
Dat, als ik even niks te doen heb, zeg ik er dan bij. Hè? Want, oh, holy shit. Yo, zwaar onderwerp. Zijn we daar een beetje doorheen? Zijn er nog dingen over te melden? Of gaan we naar de agenda met de leuke dingen? We
misschien hebben... tips met wat je moet doen als je het herkent bij jezelf. Of misschien nog belangrijker, bij iemand die je dierbaar is.
Ja, we hebben net... Ik ga hem nog een keer herhalen.
Even weg, sorry.
We hebben net hebben dat voorgelezen. Je kan naar www.isditliefde.nl. Of anders bellen met 088-234-2450. Daar zit hulp. Als jij denkt, ik weet het niet, ik wil hier eens een keer over praten met iemand. Neem daar contact mee op. En het is te hopen dat ze daar een nuttig antwoord voor je hebben. En onderzoek vooral ook zelf een beetje van, klopt dit allemaal wel wat ik hier zie en hoor en meemaak?
Nou ja, ik denk, mijn grootste tip is, schrijf alles op. Schrijf op wat je kan herinneren op het moment dat het gebeurt. Want op het moment dat jij dus aan jezelf gaat twijfelen, dan weet je, ik kan daarop teruggrijpen. Je kan het in ieder geval voor jezelf duidelijk maken en bewijzen. En overleg het met je vrienden. En als je het ziet bij iemand, wees zo lief en vriendelijk mogelijk. Veroordeel niet op het moment dat zij nog niet klaar zijn om de keuze te maken om weg te gaan uit die relatie. En ik kies heel bewust voor het woord relatie en niet voor bij hun partner. Want het kan ook zijn dat het een zakelijke relatie is met hun baas of een ouder, een grootouder. Maakt niet uit. Voor die persoon kan het weggaan daarvan ook echt gewoon heel veel kosten aan energie, aan moeite, aan geld zelfs. Dus wees bereid iemand te ondersteunen en laat die persoon ook duidelijk maken dat ze wel de moeite waard zijn. Want op het moment dat ik zou weten, ik ben de moeite waard, dan kan die ander mij veel moeilijker vertellen dat ik dat niet ben. Dus steun zo iemand eigenlijk onvoorwaardelijk, zolang het niet ten koste gaat van je eigen welzijn. Je kan tot op zekere hoogte een paar keer je bed uitgebeld worden voor goede vrienden. Maar let ook op jezelf, want op het moment dat jij jezelf voorbij loopt, kan je eigenlijk ook niet meer goed klaarstaan voor de vrienden die je op dat moment nodig hebt.
Ja, en een stukje frustratie, daar kan ik helaas over meepraten vanuit de hulpkant dan. Ik heb heel lang geprobeerd om iemand die echt van het pad af was, en de meest rare shit uithaalde met zijn leven, om die terug op het pad te krijgen. Dus iedere keer als ik me sprak was het van, joh, luister, ik zou nu echt dit en dit en dit gaan doen. Je ziet toch zelf wel dat je steeds dieper in de put raakt. Dit gaat niet goed komen. Ik heb daar eventjes naar gekeken voor. Ik heb wat goede tips. Ga nou, weet je, hier zijn echt bruikbare dingen. Doe dat nou. En iedere keer krijg ik, ja, dankjewel, supergoed, hartstikke fijn. Ga ik onmiddellijk mee aan de slag, hartstikke leuk. En het dan gewoon niet doen. En jij zegt net, ja, respecteer als iemand er nog niet klaar voor is. Maar na enige tijd gaat dat toch een frustratie worden. Dat je denkt, maar ik probeer jou te helpen, gast, alsjeblieft. Je ziet toch dat dit helemaal misgaat. Ga nou gewoon daarmee aan de... En ja, dat gaat ook vreten.
Ja, ik heb daar geen kant-en-klaar antwoord voor. Ik denk dat dat afhankelijk is van elke vriendschap of relatie die je hebt met een mogelijk slachtoffer, of zelfs met verslaafden die hulp zouden moeten gaan zoeken. Noem maar op. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Dus het enige wat jij kan doen is zorgen dat ze weten dat zij die moeite waard zijn om dat voor zichzelf te doen.
Ja, en neem het jezelf niet kwalijk als je dit soort dingen niet trekt of voelt of denkt van je bent geen professioneel hulpverlener, tenzij je dat bent natuurlijk. Maar
nou ja,
je bent, geef jezelf ook wat. Ja, geef jezelf ook wat slack.
Ik was echt heel slecht. Ik was New Amsterdam aan het binge-watchen. En er zat een stukje in over een psycholoog. En die had een patiënt verloren. En die zegt, ja, maar zelfs de beste hartchirurg verliest af en toe een patiënt. Waarom zou het voor mij dan anders zijn dan voor die hartchirurg dat zeg maar een van mijn patiënten, voordat ik goed heb kunnen helpen, er een eind aan maakt? En ik denk dat dat ook geldt voor op het moment dat je dus wel een hulpverlener bent of probeert hulp te verlenen. Je kan niet iedereen helpen. Je kan het proberen. Je kan zorgen dat je daar zo goed mogelijk bij voelt. Maar je kan niet iedereen helpen. En dat moet je ook onthouden. Het moet niet ten koste gaan van jouw welzijn om te proberen anderen te helpen.
Punt. Toch?
Ja, donker, hè?
Ja, ik denk er kon nog meer, maar nee. Was hem wel. Hey, gaan we naar. We moeten echt een agendaatje gaan doen nu, want het ging al 4 minuten.
Ja, ik heb een agendaatje. Ik moet hem er alleen even bij pakken.
Oh, dan heb ik er alvast eentje. Sirens Call is op 14 september weer. Dat is een zaterdag. 12 tot 19 uur.
En wat houdt dat in?
Sirens Call is een playparty.
Oké,
okay. Iets en waar? Info, wat, waar?
Dat kun je allemaal vast op vet vinden. Ik heb hier alleen maar Sirens Call genoteerd omdat ik plannen had om er eventueel een keer heen te gaan.
Maar wat voor soort party is het?
BDSM speelfeest.
Kijk, dat is
party info. Players 6 keer per jaar, namelijk een zaterdag van de oneven maanden, in de middag van 12 tot 6:30. Het is voor alle kinksters, dus jong en oud, los, vast, noem maar op. En het is Party Players Kofschip 14 in Lelystad.
Kofschip
14.
Dus je moet al masochist zijn om erheen te gaan, want Lelystad.
De kosten zijn €30 en dat is all-in. Dus inclusief fris, wijn, bier en eten.
Maar voor mannen 120.
Nee, het is gewoon 30 wat hier staat in ieder geval. Ja. En de dresscode is show some kink.
Oeh, ja.
I like it.
Ik moet zeggen, ik ben 1 keer bij Sirens Call geweest toen ik nog op de showboot in Zaandam zat. Werd ik uitgenodigd door iemand van, joh, ga mee, leuk. En als je binnenkomt als voorzichtige kinkster, die zelf ook nog een beetje aan het bekijken, denk je echt, wow, oké. Okay. En dat is binnen 3 minuten weg, daar.
Oké, okay. Dus je voelt je meteen warm welkom.
Ja, je wordt ontzettend leuk onthaald. De mensen zijn super vriendelijk. Je krijgt een rondleidingtje. Hier is wat te drinken. Ga lekker zitten. Kijk even rond. Als je vragen hebt, zijn we hier. Er zijn dungeon masters, die houden alles in de gaten. Dat allemaal netjes safe zijn en consensual is. Kijk rustig rond. Je hoeft niks. Je mag alles binnen grenzen. Heel fijn. Ik heb het echt als een heel, heel leuk en interessant middag ervaren.
Oké.
Leuk.
En de eerstvolgende was dus op
14 september.
14 september, dan moet ik even spieken hoor.
Ja. En het adres wordt speciaal aangepast voor de kinkyavonden van Kofschip naar Fokschaap. Even voor de duidelijkheid.
Oh ja, voor de Nederlanders hier onder ons. Ik heb dit nooit begrepen trouwens, Kofschip, Fokschaap.
Nog een keer uit, maar ja, dat doen we ook. We hebben nog een agenda.
Ja, ik heb nog meer, want je kunt ook nog 5 september. Dat is dus al best wel snel, hè? Want eventjes, volgens mij is het ergens dit weekend of zo de nieuwe maand. En dan is er een polydiner en dat gaat plaatsvinden in de Tidorenstraat. In Amsterdam. Zeg ik dat goed?
Jammer, ik heb net een hotel geboekt voor die nacht.
Ah.
In Duitsland.
Sumatra plantsoen zitten ze. Okay. En het kost maar €15. Ik denk hoe kun je voor €15 überhaupt nog een diner krijgen? Alleen daarom lijkt het wel de moeite waard.
Nou, dan kom je er ook niet meer voor €15.
€15.30 voor een dubbele, ik weet het
dubbele
niet meer, maar
whammy.
Het was goed te eten. Het was genoeg.
Okay.
Groot menu. Ja.
Nou, voor info of aanmelden is het info@polyamsterdam.nl. Dus gewoon laagdrempelig lekker eten met elkaar en praten over allerlei leuke onderwerpen, waaronder dus poly en kink. Dit is voor onze luisteraars die in het zuiden wonen, namelijk in België. Het is een polybar, café Kempen op 6 september. Dus komende vrijdag al.
Nou hebben we de komende weken echt wel wat feestjes staan. Dus dat gaat voor ons denk ik niet worden dit.
Het wordt een beetje te ver weg, denk ik. Maar voor de mensen die in het zuiden wonen mogelijk toch interessant. En dan eind van de maand, 29 september, dus een zondag, is er nog een polywandeling van Beekdal tot Beeldentuin. En dat gaat plaatsvinden in Utrecht.
Oh, dat is vlak om de hoek. Zeg maar.
Ja, dat is vlak om de hoek, inderdaad. Je kunt je aanmelden via plukdeliefde.nl. En dan onder events dan ga je de polywandeling wel vinden.
Hartstikke leuk. Waar is dat?
Dat waren ze voor september. Voor wat ik tot nu toe heb kunnen vinden. Maar aanvullingen zijn van harte welkom.
Kijk nog even naar Maurice voor de aanvullingen.
Nee, ik vond het hartstikke gezellig. En natuurlijk mag het op de Facebook ook gedeeld worden. Dus bij deze Groovy Kind of Love op Facebook.
Oké, okay. Nou, dat is kort maar krachtig. Ik ga eventjes... Mirjam, helemaal niks meer. Je bent toch al even aan het woord geweest.
Ja, nee, inderdaad. Ik heb echt heel veel gezegd. Nee, ik heb verder niks toe te voegen aan dingen die er zijn de komende maand. En anders zet ik ze sowieso op Facebook.
Dat was de rondvraag dan. Ik dacht, als we het over pijn hebben, vergaderingen en rondvragen. Volgende maand, de laatste vrijdag van de maand, dan zijn we weer met een nieuwe Groovy Kind of
Love. In het Engels?
In English, yes. I speak English very well. Nog niet zo snel, maar dat komt
goed,
wel.
Goed.
Ja, ik ga vet oefenen, zeg maar. Tot de volgende keer, dan zijn we er weer. I'm gonna make you mine.